Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij ja, vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij aflevering 210 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Dorothee de Roy in 2014 bij ons vertelde, tijdens een verhalenmiddag met als thema Hier Ver Vandaan.
Drie jaar geleden leidde ik een heel keurig juppenbestaan. Ik had een goede baan. Ik was advocaat bij een groot kantoor en daar werkte ik op de afdeling M&A, fusies en overnames. En dat hield in dat ik dus altijd strak in pak met knellende panty hele dagen, lange dagen daar moest werken. En ik had een vriend waar ik heel blij mee was. We wonen ook al een paar jaar samen in een heel leuk huisje midden in Amsterdam. Ik had eigenlijk gedacht dat ik op dit moment in mijn leven misschien wel met hem getrouwd zou zijn of een kind zou hebben. Maar daar dacht hij anders over. Dus dat ging uit. En daar was ik toen heel erg kapot van. Maar ik bleef wel gewoon werken en die lange dagen maken. En ik was heel verdrietig, veel aan het huilen. Dus ik wist ook niet precies waar dat van kwam. En maar door blijven werken. Tot ik merkte dat ik me steeds minder goed kon concentreren. En de hele tijd aan mijn haar aan het trekken was en allemaal rare zenuwtrekjes kreeg. Naast het huilen en me ongelukkig voelen. En toen ik op een gegeven moment ook mailtjes van 3 regels niet meer begreep en daar 2 uur mee bezig was en alleen maar kon denken, ik wil die kast van de muur trekken, ik wil die kast van de muur trekken en door de kamer heen gooien. Toen bleek dat ik een burn-out had. En toen stond mijn hele leven echt even op zijn kop. En werd alles anders. Toen ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen op mijn 29e. En daar ben ik eigenlijk een jaar zo goed als fulltime gebleven. Dus dat was heel apart. Ik weet, in die tijd werden ongeveer al mijn vriendinnen ten huwelijk gevraagd of kregen kinderen. En ik zat de hele tijd bij mijn ouders thuis in het dorp. En een van de meest voor mij deprimerende herinneringen daaraan was oud en nieuw 2012-13. Dat ik nog weet dat ik tussen ze in zat op de bank naar Joep van het Hek te kijken met z'n drieën. En mijn ouders halverwege besloten dat ze het niet zo'n goede conferentie vonden en weer de krant gingen lezen beneden. Ik daar alleen zat. En toen werd het 12 uur en ik dacht, dan sta ik maar op en ga ik naar buiten kijken naar het vuurwerk. Maar ik stond voor het glazen raam en het was een reflectie, want het was buiten donker. Dus ik zag alleen mezelf. Dus ik kan naar buiten gaan, kan het ook niet doen. Dus om 11:50 lag ik toen in bed. Een tijdje later kreeg ik toch weer een nieuwe baan. Ging ik bij een klein advocatenkantoor werken. En dat zou dan wel heel anders zijn. En ik dacht, mooi, dan krijg ik mijn leven weer op de rit. En deze tijd afsluiten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst nog even gewoon heel ver weg en in mijn eentje op reis. En nadenken over de afgelopen periode. En gewoon confrontatie met mezelf aangaan. Ergens heel ver weg alleen. En toen heb ik een reis geboekt naar Bali, waar ik dan 10 dagen naartoe zou gaan. En ik had wel een beetje nagedacht van, wat wil ik? Ik wil dus graag een beetje reflecteren over de afgelopen periode. En ik wil gewoon goed kijken. Ik had nog een soort lijstje gemaakt met alle laatste dingen waar ik nog aan wilde werken, waar opstond. Ik heb laatst even teruggekeken. Angst voor het leven, anxiety, vreedbuien en het gevoel niks waard te zijn sinds mijn vriend het heeft uitgemaakt. En er stond dan heel zonder ironie achter, is dat opgelost? Vraagteken. Nou ja, daar wilde ik allemaal aan gaan werken. En ik had een vriendin en die was ook net naar Bali geweest. Die zou een week gaan naar een hele bijzondere ashram. En die stond dan op een magische berg. En daar kwamen allemaal energetische velden samen. En dat was heel bijzonder. En zij was er 6 weken gebleven terwijl ze 1 week zou gaan. En ze vertelde dat er ook mensen waren. Het scheen die van kanker waren genezen, die daar waren. Dus ik dacht, kan ik mijn burn-out er ook wel even bij pakken? Want het was dus een hele bijzondere guru. En die deed, je ging daar niet heen om te mediteren, maar je ging shaken. Dat is echt een iets. Dat is een soort meditatie op muziek door te schudden. En dan kom je in een soort andere staat van zijn. En daar gebeuren dan hele bijzondere dingen. Dus had ik echt mijn zinnen opgezet. En je zat met z'n vier op de kamer. Dat vond ik ook fijn. Want als het niet zo goed met me gaat, dan heb ik de neiging om heel erg terug te trekken. En een soort kluizenaar te worden. Dus ik dacht, op deze reis moet ik ervoor zorgen dat ik wel onder de mensen ben. Dus ik had me daar voor opgegeven. Dan zou ik 5 dagen naartoe gaan. En de andere 5 dagen dacht ik, dan begin ik rustig in een soort klein eco-resortje waar ze heel veel yogalessen hadden. En dan dacht ik namelijk ook, dan kom ik dus met mensen in contact. Want dan kan ik elke dag die lessen gaan volgen. Dan ben ik dus niet alleen, maar het is wel ook een beetje rustig beginnen en lekker in de zon liggen. Nou, dus ik daar naartoe. En ik kwam aan na een reis van heel ver weg. Echt de andere kant van de wereld. Ik geloof 18 uur over gedaan. En ik kwam daar aan, 's avonds. Ik was moe. En ik werd ontvangen door een heel lief mannetje van het hotel. En die zei, ik vroeg aan hem meteen van, nou, waar is de bar? Ik had wel zin in een biertje en gaan beginnen. Zij zei, nou, we hebben geen bar. Dus dat was de eerste een beetje teleurstelling. Maar hij vertelde me daarna opgewekt dat het hele resort vol zat. En met 1 grote groep uit Korea die hun eigen yoga-retreat daar hadden. Ik was de enige die daar aanwezig was, die daar niet bij hoorde. En zij zouden alles met elkaar doen zonder mij. Ja. Dat is nog niet alles. Want het bleek ook dat het regenseizoen nog niet voorbij was. Dus ik kon in mijn eentje in dat resort niet eens een beetje met een boek in de zon liggen. Maar ik zat binnen in de regen het grootste deel van de dag. Of in mijn eentje die yogalessen te volgen. Maar dat was ook minder leuk dan ik had gedacht. En ik moest dus ook steeds alleen eten. En dat gaat je echt opbreken nadat je ontbijt, lunch en dan 's avonds zit je daar weer. Dus dat dacht ik ook na 2 dagen laat ook maar. Ik neem wel yoghurt met muesli mee naar mijn kamer. En dan ging ik daar met een dvd'tje een beetje zitten huilen. Nou ja, dat was dus deel 1 van de vakantie. Maar deel 2 werd ook anders dan verwacht. Want ik mocht in 1 keer niet meer naar de ashram waar ik me zo op had verheugd. Ik had namelijk in dat yoga resortje waar ik steeds in mijn eentje was, dacht ik, nou, dan ga ik misschien maar even een dagje naar Seminyak. En ik weet niet of mensen Bali kennen, maar Seminyak is het hotste, hipste deel van het eiland. En dat wilde ik overslaan. Maar nu dacht ik, god, ja, hier ga ik het ook niet vinden. Ik ga er gewoon naartoe, naar Seminyak. En ik vond het eigenlijk heel leuk. En toen dacht ik, weet je, misschien moet ik wat losser in het leven staan. Misschien moet ik gewoon lekker 2 dagen daar naartoe. Boeien, ik boek een hotel. Dus ik daar naartoe. En ik had al wel een lijstje gekregen van iemand die ik kende met alle hippe dingen die je daar kon doen. Dus die ben ik allemaal afgelopen. Kudeta, Potato Heads en allemaal hele trendy beachclubs. Waar ik in mijn eentje heb gezeten, zonder aanspraak en hele dure cocktails heb gedronken. Zo was het ook niet. Toen ging ik uit eten in dure restaurants waar ik dus ook alleen zat. En echt een beetje met mijn open houding proberen contact te zoeken, maar dat lukte niet. En de laatste avond, ik ben er 2 avonden geweest, reed ik dus terug van het restaurant waar ik in mijn eentje had gegeten. En een foto had gemaakt en naar mijn vriendinnen had gewhatsappt, omdat ik dan iets minder alleen voelde. En toen reed de taxi met terug naar het hotel. En dat was een soort modderweg, of noem je dat, aardeweggetje achter. Daar lag dan dat hotel. En hij bracht me daar naartoe en stopte voor het hotel. Het was best wel afgelegen, klein hotel. En toen wilde ik afrekenen. En toen deed hij in 1 keer de centrale vergrendeling van de auto erop. Ja, en toen zei hij dat ik ook wel in kisses kon betalen. Ik had mijn raam zo'n stukje open en ik zag mezelf al in paniek zo heel rustig blijven uiterlijk. Maar ik zag mezelf al door dat raam heen duiken toen ik tegen hem zei dat ik toch dat niet wilde en met geld betalen. Toen ging hij nog een beetje met me onderhanden. Ah, jawel, jawel. Nee, in het Engels dan. You pay in kisses. En ik heb echt in dat moment doodsangsten uitgestaan, want het was helemaal donker en er was niemand. En ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld en in paniek. En toen deed hij uiteindelijk toch de vergrendeling eraf, lachte om zijn leuke grap die hij met me had uitgehaald. En ik rende dat hotel binnen en kwam daar huilend aan. Er stonden allemaal die lieve kleine Balinesjes, die zeker een kop kleiner zijn dan ik, om de receptie. En ik zo, taxi driver, you try to harass me. En huilen. En zij me een beetje troosten. En ik voelde me zo lomp en groot en Hollands en alleen daar. Ik vond helemaal niks. En toen wilde ik dus de volgende dag naar die ashram gaan. Want ik had een paar dagen daarvoor gemaild van, nou, ik kom 2 dagen later, want ik leef erop los en ik pluk de dag. Ik ben in semi-yak. En toen kreeg ik dus toen die avond de mail terug van de ashram. Sorry dat we nu pas hebben gereageerd. Internet doet het niet op onze magische berg. Maar je mag niet meer komen. Want je moet 5 dagen achtereen. Want wat we hier doen is zo heftig dat je in een andere staat van zijn komt. En als je dat niet 5 dagen achter elkaar doet of 15 sessies, dan ben je zo, je geest en lichaam, er gebeurt iets en dat wil je niet. En daarom moeten we je beschermen tegen jezelf, dus sorry. Ik zat daar in mijn kamer, ik had een upgrade gekregen, ik had een eigen zwembadje ook. Maar in al die wilde alleen bang te zijn voor andere enge mensen die me gingen aanvallen. En ik dacht, wat moet ik nou? Ik kan niet meer naar die ashram, ik zit hier in semi-yak. Ik ben zo alleen. En toen dacht ik in één keer, vroeger, toen ik op vakantie ging met mijn ouders, zijn we een paar keer naar de Club Met geweest. En daar heb je gemeenschappelijke tafels. En dat was op dat moment, dacht ik, ja, in godsnaam, gemeenschappelijke tafels. Dan moeten mensen met me zijn. Ik doe het gewoon. Je had er eentje op Bali. Dus ik geboekt, creditkaarten doorheen. Ik nog nooit met zoveel plezier, echt honderden euro's extra uitgegeven. De volgende dag met de taxi daar naartoe. En dan kom je op een deel van het eiland waar de locals niet mogen komen. Dus niks spirituele reis naar Bali. Ik ging gewoon naar zo'n heel eng, reservaat. Waar alles aangeharkt is en groen. Dus ik naar die Club Met, helemaal blij. Ik dacht, gemeenschappelijke tafels. Ik kom daar, wil daar gaan eten die avond. Wat denk je, dat is afgeschaft in de afgelopen 10 jaar? De gemeenschappelijke tafels. Dus ik zat er alsnog alleen. En ik keek om me heen en iedereen die er was, was eind 40 met tienerkinderen. Alleen maar families. En overdag bij het zwembad ook zag ik dat ze daar kwamen, omdat je all-in de hele dag kon drinken wat je wilde. De enige andere vrijgezel, echt waar, in die hele Club Met, was een man van in de 60 die in een karretje werd rondgereden en dan werd uitgeladen bij het zwembad. Dan knikten wij naar elkaar, want we lagen allebei alleen. En dat was het. Nee, een van de dagen dat ik daar zat, dacht ik, nou ja, ik ga maar even dan het resort uit. Ik ga naar Finns Beach. Dat was mij ook verteld, dat helemaal juf van het was op het eiland. Hele mooie strandtent aan het einde van het eiland. Dan ging je met een kabelbaantje naar beneden. Het echt, ik kan het iedereen aanraden, mits in leuk gezelschap. Kom je daar, mooiste plek ter wereld. Nou, ik lag daar aan zee en het is heel erg warm. Toen lag ik namelijk wel in de zon. Het heeft niet de hele tijd geregend. Dus ik lag daar en ik wilde eigenlijk wel zwemmen. Je had best wel grote golven heb je daar en die stroming. Ik dacht, ik heb het zo warm, ik wil heel graag zwemmen. Maar ik durf niet te gaan zwemmen. Want als ik het water inga en ik voel dan de stroming en ik ben bang dat ik word meegesleurd, dan moet ik dus om hulp gaan roepen. In mijn eentje. Maar stel je voor dat de stroming helemaal niet zo sterk is en ik niet zou verdrinken. Dan zit ik daar wel als een aansteller. Help, help. En dan komt zo'n lifeguard me redden. Dat hij denkt, nou en? En dan loopt hij met me de zee uit. En dat vond ik zo'n gênant idee. Want ik dacht, ja, het alternatief is, ik zeg niks. En ik verdrink, maar dan wel met mijn waardigheid intact. Dus toen dacht ik, nou, dat doe ik maar niet. En ik lag daar met mijn boek en ik had een pineapple drankje met zo'n parasolletje erin, ook allemaal veel te feestelijk. En ik lag daar en ik had het zo warm en ik vond mezelf zo zielig dat ik niet kon zwemmen. Dus ik moest toen een klein beetje huilen. Ik een beetje doorproberen te lezen met mijn boekje. Toen kwam er zo'n hele, want mensen uit Bali zijn heel erg aardig, die ik in ieder geval heb ontmoet daar. Die kwam aan me vragen, de serveerster. Oh no, why are you crying, sir? Ik heb lang blond haar. Ik lag in mijn bikini. Dat kon ik er echt net even niet bij hebben. Dus dat hielp niet. Dus uiteindelijk, dit was een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. Ik ging toen weer terug naar de Club Met, waar ik wist dat ik die avond weer in mijn eentje zou gaan eten. En ik trok het niet meer. Dit was dag 8 van dag 10. En ik dacht, ik wil naar huis, ik ga kijken of ik een ticket kan vinden. Ik kon mijn ticket dat ik al had gekocht, wat niet gratis was, niet vervroegen. Maar ik kon wel, als ik er 24 uur over wilde doen en via Seoul wilde vliegen en daar 6 uur een layover hebben, kon ik voor €800 een nieuw ticket kopen. Ik wist niet hoe snel ik ja moest zeggen. Alles in mijn koffer gegooid, ik moest ook meteen vertrekken. En ik kan je vertellen, op Seoul, waar ik 6 uur lang heb gezeten, dat was het hoogtepunt van mijn reis. Ik voelde me daar voor het eerst weer op mijn plek, want ik ging ergens naartoe waar ik wilde zijn. Ik ben naar Bali gegaan met het idee, ik ga hier mezelf leren kennen en even wat schuddend op een magische berg wat problemen oplossen. En het is anders gelopen dan ik gedacht had. Maar ik had het niet willen missen voor geen goud deze reis. Vrij snel nadat ik terug was, heb ik mijn baan opgezegd. Ben ik gestopt als advocaat. En ben ik gaan doen eindelijk wat ik heel graag wilde. Maar daar vertel ik misschien een andere keer nog wel over. Dank je wel.
Dat was het verhaal van Dorothee de Roy. Dorothee is schrijfster geworden. Ze verblijft momenteel veel in Schotland, waar ze werkt aan een boek over de laatste primitieve samenleving van Europa. Dat boek verschijnt volgend jaar bij uitgeverij Spectrum. Bij Spectrum is onlangs ook een spannend kinderboek van Dorothee verschenen, getiteld De Orde van de Gouden Leeuw. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Doemler in Amsterdam. 15 september is de eerste middag van ons nieuwe seizoen, met verhalen rond het thema huisgenoot. 13 oktober is het thema littekens en 17 november is het thema met de auto. Heb jij nou een mooi verhaal dat op een of andere manier op deze thema's aansluit? Geef je dan als verteller op onze website echtgebeurd.net. En doe dat vooral ook als jij misschien geen goed verhaal hebt, maar iemand kent met een goed verhaal. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Micha Wertheim en ikzelf, Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 210. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, voor iedereen die op zijn of haar leven wil reflecteren, het is veel erger dan je denkt. Als je denkt, is het nog erger.